Dan denk je toch, waar was de reclassering? Hoe was het toezicht? Waarom zijn ze vrijgelaten als ze toch gevaarlijk blijken te zijn?
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Door ernstige incidenten van ex-TBS'ers staat het TBS-stelsel opnieuw ter discussie. Maar hoe zal PVV-staatssecretaris Ingrid Koenraadi van Justitie en Veiligheid hiermee omgaan? Hier met mij om dit te bespreken is Gerlof Leijstra. Hoi Gerlof.
Hoi.
De ex-TBS'ers in kwestie, Mark B. en Michael van H. Wie zijn zij en hoe hebben zij gerecidiveerd?
Ja, Mark B. die heeft in 2004 een levensdelict gepleegd. Althans, toen is hij veroordeeld voor... Doodslag op een 60-jarige meneer. Hij was toen een stuk jonger zelf. Daar heeft hij destijds 3 jaar NTBS voor gekregen. En hij is in 2019 vrijgekomen. Dus na een heel lange periode ook in een TBS-kliniek. Meer klinieken. En 1,5 week geleden is er in Groningen een vrouw om het leven gebracht. En hij heeft bekend dat hij haar gedood heeft. Dus dat was zijn tweede levensdelict.
En Michael van H.?
Michael van Haar die heeft in 2015 heeft hij een verkrachting gepleegd. Een heel gewelddadige verkrachting. Daar heeft hij 3 jaar een TBS voor gekregen. Zijn TBS is vorig jaar opgeheven. En hij bleek de man te zijn, althans dat vermoedt justitie, de politie. Die in Utrecht geprobeerd heeft 2 vrouwen van hun fiets te trekken. En hem wordt te lastig gelegd, ontvoering, poging tot ontvoering. En poging sowieso een mishandeling van een van de 2 vrouwen. En poging om een seksueel delict te plegen.
Nou, ik zei het in de intro natuurlijk al, het zijn erg ernstige incidenten. Mm-hmm. Ja, de logische vraag die hier altijd natuurlijk komt bovendrijven is, hoe komt het dat deze mensen dan toch vrij zijn gelaten tijdens hun eerste TBS-periode, als ze nu toch weer aan het reserveren zijn?
Ja, het systeem is niet waterdicht. Hè. Geprobeerd wordt om mensen met een ernstige psychische stoornis ten tijde van hun delict, om die daarna zodanig te behandelen dat ze niet meer gevaarlijk zijn. En zolang ze nog gevaarlijk zijn, blijven ze binnen. Bij deze 2 mannen zal natuurlijk de vraag zijn, hoe is het mogelijk dat de een jaar nadat hij was vrijgelaten alweer ernstige delicten pleegt, hè, mits bewezen. De ander, die Mark B. heeft bekend, dus daar is het iets makkelijker praten, die is in 2019 vrijgelaten, maar is lang behandeld. En dan denk je toch, waar was de reclassering? Hoe was het toezicht? Waarom zijn ze vrijgelaten als ze toch gevaarlijk blijken te zijn? En dat is natuurlijk de kernvraag. Kun je voorspellen, als je ze bij de poort uitzwaait, wat er gebeurt? De wetenschappers zeggen ongeveer 30%, dus een derde ruwweg van alle TBS-gestelde die pleegt binnen 5 jaar weer een ernstig delict.
Dat klinkt voor mij als heel veel.
Dat is heel veel. Dat vind ik ook. Alleen van gedetineerden, dus zonder TBS, gaat het om de helft. Om 50%. Dus je zou zeggen, het helpt wel iets.
Ja.
Namelijk een verschil van 20%. Als je geen TBS zou hebben, dan zou de recidive nog veel omvangrijker zijn, zouden er meer mensen zijn die recidive plegen. Nu blijven in elk geval die TBS-gestelden met een iets lagere score in de samenleving.
Dus het is een beetje van, dit is geen perfect systeem, maar het is momenteel het beste wat we hebben?
Nou ja, het interessante is, je had het even over de staatssecretaris Ingrid Koenraadi.
Ja.
Die is nou net van de partij, de PVV, die in het partijprogramma in 1 zin pleit voor afschaffen van TBS. Dus ja, dit is haar vuurdoop. Reken maar dat Wilders hiermee in zijn maag zit.
Ja, en ik vermoed zo even dat de Partij van de Vrijheid niet een vervangend stelsel in gedachten heeft.
Nee, dat vond ik het bizarre. Er staat dan in hun verkiezingsprogramma in 1 zin TBS-stelsel moet worden afgeschaft. Toen heb ik een paar PVV'ers gevraagd van, maar hoe blijven die mensen dan in de gevangenis zitten? Worden ze daar behandeld? Wat
is het plan?
Ja, wat is het plan? Nou, dat plan was er niet echt. Maar dat deze partij fel tegen dit veel te dure stelsel in hun ogen is. Dat staat als paalboom.
Dus zij willen hard aanpakken en opsluiten, levenslang.
Ja, geen medelijden.
Water gewoon, en brood.
Ja, geen medelijden, hard aanpakken. Want deze twee gevallen waar we het over hebben waren ex-TBS'ers. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat TBS'ers zich onttrekken aan een verlof. Niet heel vaak, maar elke keer weer als het gebeurt, is het land te klein.
Ja, dit hebben we vorige week geloof ik nog gehad met een jongen die begeleid door Utrecht liep. En 2 dagen later werd gevonden in Den Bosch.
Ja, die de benen nam bij het Jaarbeursplein uit mijn hoofd en weg was. Ja, dat is elke keer weer een
En dan komt er heel team, wordt er ingeschaald. Ja, dat kost natuurlijk zakken met geld.
Zeker. Overigens, dat zakken met geld, dat geldt ook voor TBS. Ik ben voor die regeling om allerlei redenen. Het is een beschermingsmaatregel, de allereerste van de samenleving. Het kost wel heel veel geld. 460, 470 euro per dag. Dus als je dan deze mensen een rekensommetje op een sigarenkistje maakt, sigarendoosje, dan heeft de een iets van 1,5 miljoen gekost. En de ander, 2,5 miljoen en de ander 1,3 miljoen.
Ja. En dit gaat natuurlijk oplopen, want is de verwachting dat deze twee allebei gewoon weer in de TBS-kliniek terechtkomen?
Kijk, die ene heeft bekend, dus daarvan kun je zeggen, die krijgt een heel lange straf voor dit levensdelict plus TBS. En die komt niet meer vrij. Hè? Want als die gevangenisstraf is uitgezeten, dan gaat hij naar de kliniek.
Je gaat niet twee keer tegen dezelfde steen.
Nee, nou, als je zogenaamd uitbehandeld, of ja, dat kun je zeggen, zogenaamd uitbehandeld was, maar je pleegt toch weer een delict, dan is de kans niet groot dat ze dat risico nog een keer nemen. Dus deze meneer zal op zo'n afdeling voor langdurige zorg belanden. En dat geldt denk ik ook voor die Michael van Haar, die is wat jonger, een jaar of 20 jonger. Maar ja, die heeft toch ook wel ernstige delicten gepleegd. Daar zijn geen doden bij gevallen, dus hij zal nog wel een kans krijgen, maar het ziet er wel somber uit. Het zal in zijn geval heel lang duren.
Nu heb jij ook gesproken met de staatssecretaris in kwestie?
Nou, ik heb haar de vraag voorgelegd en dat gaat dan via woordvoering.
Ja.
En een van de vragen was, ja, wat gaat u nou doen? Moet dat TBS-stelsel blijven bestaan? Uw partij wil het afschaffen. En haar antwoord was, er staat inderdaad niets over TBS opgenomen in het hoofdlijnakkoord. Er is geen politiek draagvlak om TBS af te schaffen. En dan zegt ze letterlijk, daarom zal dit deze regeerperiode niet gebeuren. Dus ze houdt heel duidelijk even een slag om de arm. Nou, reken maar dat als wij...
Als het aan mij zou liggen?
Ja, natuurlijk. En de partij staat daarvoor. Dus ik ben heel benieuwd. De Kamer is nu met reces. Wilders heeft altijd overal reacties op. Hier heeft hij volgens mij nog niet op gereageerd. Dat vind ik wel pikant. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Je belooft met je partij in je programma, we schaffen het af. En dan heb je de staatssecretaris die dat zou kunnen doen. En die zegt, ja, ik heb geen politiek draagvlak. En die gaat met dit stelsel verder. Sterker nog, er komen plaatsen bij.
Waarom komen er dan plaatsen bij? Omdat er gewoon...
Er zijn te weinig plaatsen. Er zitten op dit moment in de Nederlandse gevangenis 180 mensen die een straf plus TBS hebben gekregen. Die zitten te wachten op overplaatsing naar de kliniek. Een ander punt is dat die, wat we vroeger de long stay noemden, dat heeft nu een ingewikkelde naam. Dat zijn de langdurige forensisch-psychiatrische zorgafdelingen. Maar ik noem ze nog maar even long stay. Daar zijn ook te weinig plaatsen, dus het moet uitgebreid worden. Dus dan zitten in de klinieken weer mensen te wachten die naar zo'n long stay moeten. Dus het systeem zit vast en daarom komen er volgend jaar 170 plaatsen bij.
Het doet mij heel erg denken aan wat we natuurlijk zien met mevrouw Faber en de asielproblematiek. Hè? Dat bedoel, dit zijn bewindspersonen, die zijn fel tegen het beleid wat ze straks een beetje moeten gaan uitvoeren.
Nou ja, wat ze nu moeten uitvoeren. Hetzelfde geldt voor minister Klever. Hè? Of wat is zij, minister? Nee, van ontwikkelingssamenwerking.
Ja, die wil de eigen post opheffen.
Ja, dus dit geeft wel aan hoe lastig de PVV zit.
Ja.
Want aan de ene kant grote broek aantrekken. En dan heb je de mensen op de plekken waar ze het verschil kunnen maken. En dan lukt het niet. Dus ik ben benieuwd hoe de partij zelf erover denkt. Maar ook de kiezers. En wat andere partijen erover zeggen. Dat is natuurlijk het interessante van deze constructie met deze vier partijen. De leiders zitten in de Kamer. Nou, reken maar dat ergens in september, ik geloof 8 september, wordt er over dit TBS-stelsel gedebatteerd. Ja, dan heb je dus een staatssecretaris die zegt van ja, we zijn het over eens. Of de partijen vinden niet dat het afgeschaft moet worden. Dus ik moet doen Ik moet het doen met wat er nu ligt, namelijk dat stelsel.
Het akkoord, ja, dat akkoord wordt ook uitgewerkt.
Ja, en Wilders zal zeggen van ja, maar dit kan toch niet. En het kost klauw met geld. En hou die mensen binnen, want de samenleving is in gevaar. Dus het wordt een interessant debat.
Jij bent veel langs geweest bij TU Leskens.
Zeker.
Ook, ik ken mensen die vastzitten en ook mensen natuurlijk die daar werken.
Ja.
Door die mensen die zelf in die TBS-klinieken zitten, hoe kijken zij er tegenaan als zo iemand, als ze zo'n recidivist hebben?
Ik vind het vreselijk. Niet alleen omdat ze net als veel anderen meevoelen met slachtoffers en nabestaanden.
Mm-hmm.
Maar het snijdt ook in hun vlees. Op het moment dat uit een kliniek iemand zich onttrekt, die ontvlucht en die pleegt een ernstig delict, worden alle verloven ingetrokken. Er wordt heel scherp gekeken of mensen wel toe zijn aan verlof en aan ontslag. Dus het is elke keer weer van ja, verdorie, doordat diegene een delict pleegt, komt ook mijn behandeling onder druk te staan. Zal het langer duren? Zal ik minder vrijheden krijgen? En dat speelt al heel lang. Ik kan me herinneren dat ik in 1988 in de Van Mestdagkliniek was. Voor een verhaal voor Elsevier, mijn eerste verhaal voor Elsevier. En dat er toen vlak daarvoor een ernstige seksuele moord werd gepleegd. Nou, de kliniek was te klein. Alle mensen wisten van ja, dat betekent voor ons dat we langer binnen blijven. Dat iedereen weer extra onder de loep wordt gelegd. Dus ze zijn er niet blij mee.
Het lijkt mij ontzettend zwaar werk, laten we dat voorop stellen. En het klinkt ook alsof ontzettend veel van de mensen wordt gevraagd. Hoe moet het dan toch voor hun zijn om op toch hun staatssecretariaat, hun post, om daar iemand te hebben die eigenlijk het hele bordspel omver wil gooien?
Ja, goed dat je dat vraagt. Koen Radi stond niet bekend om enige kennis van zaken op het gebied van TBS.
Ah, okay.
31 juli is ze voor het eerst in een TBS-kliniek geweest, de Roosje Wissel. En ik heb de directeur zorg benaderd of die daar iets over wil zeggen. Die liet wel op LinkedIn weten dat het een heel interessant bezoek was en dat de staatssecretaris zich erg geïnteresseerd toonde. Dat kan. Misschien dat als ze in zo'n kliniek wordt rondgeleid en ziet wat er in de praktijk gebeurt achter die hoge muren en hekken met prikkeldraad, dat ze dan wel overtuigd raakt van ja, dit is toch wel een manier om gevaarlijke mensen buiten de samenleving te houden. Hè? Want dat vergeten mensen. Denken altijd een TBS-kliniek. Nou ja, daar kunnen ze een beetje kleien en knutselen en muziek maken. En ze gaan nog eens op verlof. En als ze er zin in hebben, lopen ze weg.
Ja.
De praktijk is dat het vooral een beveiligingsmaatregel is. In de eerste plaats. Dus het is een soort gevangenis. En er wordt ongelooflijk van ze verwacht dat ze praten over wat ze gedaan hebben, hoe ze willen voorkomen dat ze het nog een keer doen. En allerlei deskundigen zitten de hele dag mee te kijken hoe je gedraagt, of je vooruitgang toont. Het
is echt een witte jassen gevangenis. Je wordt
niet alleen de witte jassen, ook de sociotherapeuten. Dat zijn de mensen die dagelijks werk doen. Nou, ik heb er wel eens tussen gezeten. Vaak tussen gezeten. Het is fascinerend hoe zij mensen die met een stoornis binnenkomen, en het kunnen allerlei stoornissen zijn, hoe ze die behandelen, hoe ze die proberen weer inzicht te geven in wat ze gedaan hebben, in hoe ze verder kunnen met hun leven. Dus ik heb groot respect voor het personeel. En je kunt ook niet zeggen, er zijn nu weer twee ernstige delicten met ex-TBS'ers, dus laten we het maar afschaffen. Ja, dat kun je zeggen, maar wat dan? Wat doe je dan met mensen die ernstig gestoord zijn? Zet je die de rest van hun leven in de gevangenis?
Ja, want dan moet je denk ik ook een gedeelte van die begeleiding
in de gevangenis
gaan zetten.
Ja, dus dat stel dat je, ik denk even met de PVV mee, stel dat je het stelsel zou afschaffen. Dat betekent dat je ongeveer 1600 mensen met een ernstige stoornis, zoveel zitten er nu in TBS-klinieken, dat je die in gevangenissen hebt.
Er komen nog bij natuurlijk, want je vertelde net dat ze aan het opschalen zijn.
Ja, er komen nog 170 plaatsen bij, dus je gaat richting 1800.
Ja.
Die 1800 mensen zul je dan moeten opvangen in gevangenissen. Nou, ik ben in de verschillende gevangenissen wel op afdelingen geweest waar dit soort mensen tijdelijk zitten. ja, die krijgen heel veel extra toezicht van cipiers. De gevangenispsychiater moet wat vaker langs. Er moet medicatie verstrekt worden. Het is geen makkelijke categorie.
Wij blijven uiteraard in de gaten houden hoe de PVV ermee om zal gaan. Want dit kan zomaar een soort splijtswam zijn voor...
Zeker. Nou ja, goed dat je dat woord gebruikt. Want dat is, terecht zei je ook Klever op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En nu Koen Radi op het TBS, op die TBS-vraag. Ja, interessant voor de andere partijen om ook daar even op te schieten. Vooral de oppositie zal natuurlijk de messen slijpen. Van waar staat u nou? En wat blijft er nou over van jullie grote mond?
Heel erg bedankt, Gerlof. We houden het in de gaten. Dankjewel.
Uitstekend.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.